Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Ik zit hier tegenover een glunderende Wouter de Winter. Wouter, je droom is uitgekomen.
Saskia Belleman.
Ja.
Onze Saskia, de koningin van de rechtszaal.
Ja.
En nu gewoon als ons introduceert voor onze podcast met deze tune.
Wat eervol, hè?
Ja.
En wat goed ook.
Ja, en ook nog de credits natuurlijk voor de muzikale omlijsting.
Ja, van Robin.
Juist.
Een medewerker en die blijft ook. Die was stagiair hier bij De Telegraaf. Maar die krijgt nu natuurlijk een miljoenencontract aangeboden.
Ja. Dus nou, er waren zoveel klachten ook natuurlijk over de vorige. Dat het wel goed is dat we iets anders gaan doen.
Ja. Nou, die vorige was ook niet per se fout of zo. Maar die was.
Deze is mooier.
Deze is mooier.
En Saskia.
Dit houden we gewoon.
Ja.
Dit houden we.
Ja.
Wouter, hoe gaat het met je?
Goed, goed. Ja. Het waren bijzondere algemene beschouwingen natuurlijk deze week. Ik kijk altijd heel erg uit naar de algemene beschouwingen. En ik kijk altijd een beetje tegenop Prinsjesdag. Omdat Prinsjesdag natuurlijk vooral de folklore is. Hoewel ook dat ook wel langzamerhand ook begint mee te vallen. Hè? Je herinnert je misschien nog wel van al die oranje fans. Met oranje truien en oranje speltjes.
Ja, ja.
En oranje boa's. Die dachten dat het een soort... Het concert van de toppers was af en toe, dacht je. En nu viel het eigenlijk wel mee. Er waren ook lege tribunes her en der.
Het weer was ook een beetje onstuimig.
Ja, het weer was niet zo mooi. En er werd natuurlijk wat gejoeld. Misschien een Prinsjesdag die ook wel symbolisch was voor het afzwaaiende kabinet. En het afsluiten van een tijdperk en het begin van een nieuwe. Dat moest dan met de algemene beschouwing al een beetje worden ingeluid. Nou, dat beloofde nog niet veel goeds, vond
ik.
Als het ging om geld uitgeven en vooral niet denken van... goh, zou dat niet ook nog eens eindig zijn en wie gaat dat eigenlijk allemaal betalen? Nou, wij waarschijnlijk niet, Pim, maar die kleine blagen van jou thuis wel. Dus genoeg om over te praten.
Zeker, meer dan genoeg om over te praten. Ik wou ook nog zeggen, wat heb je aan vandaag? Want wat ik... geen roze jurk... Heb je aan?
Oh.
Ja, 1,3 miljoen weergave van een fotootje wat ik op X plaatste van Sjoerd Warmerdam.
Ja.
Die had op Prinsjesdag een roze jurk aan. En zijn partner die had
het was een samurai ding geloof ik.
Ja, zullen het maar op jurk houden.
Was ik later.
Ja.
Nou ja, als je het er toch over wil hebben.
Ja, En zijn partner had een blauwe broek aan van gerecycled hotellinnen. Ja, dat leer je dan allemaal.
En jij had het getwitterd. Daar gingen een heleboel mensen op. Of geëxt.
Ja, geëxt.
Je had geëxt. En toen had je dat dus verspreid. En toen had je ook een tikfout gemaakt erin.
Zeker. Ik had enkelvoud meervoud door elkaar gehaald.
Maar iedereen dacht dat hoorde kennelijk zo.
Fout.
Want die man die is misschien wel...
Meervoudig.
Mag je dat zo zeggen?
Tuurlijk
oei,
mag
oei,
je dat
oei,
zeggen.
Oei. Maar het grote mysterie, Pim, want dat kan jij natuurlijk nu voor onze talrijke luisteraars oplossen.
Mm-hmm.
Waar was zijn tweede echtgenoot? Want hij heeft dus twee, hè?
Ja, dat was mij toen niet bekend, hoor. Dat heb ik me later laten vertellen. Ja,
hij heeft twee mannen. In plaats van één. Nou ja, dat is natuurlijk typisch D66.
Nou ja, god, het is ja. Dit,
ja.
Ja,
maar ik dacht, wie heeft het pleit verloren? Of mocht hij dan met een vrijgezelkamerlid, mocht die tweede man dan mee? Dat zijn de vragen natuurlijk.
Ja, ik wist dat toen niet. Anders had ik daar ongetwijfeld op doorgevraagd. Wat wel mooi was, want het was eigenlijk een soort van gehaaste foto. Inclusief dus een vertikking. Maar je zag rechtsachter op die foto zag je Jan Pater Notte. En die had een hele norse blik.
Ja.
Zat hij naar dat tafereel te kijken.
Ja, nou, ik heb wel meer commentaar uit D66-kring gehoord. Die toch wel denken, ja, allemaal goed en wel. Maar niet misschien het uithangbord per se wat we willen geven. Want je wilt toch... misschien ook iets breder dan deze toch hele speciale afslag, zeg maar.
Ja. Aan de andere kant, dan houden we erover op... is het ook het moment of de dag om misschien een ultiem statement te maken, hè, als je dat wil.
Nou, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens.
Nee?
Nee, dat vond ik vroeger al niet toen Kamerleden straaljagers... op hun hoofddeksel gingen plakken. Of Marianne Thieme met een of andere... wat was het ook alweer? Een wortels als kogels dan, die ze dan drapeerde over haar. Weet je, dan wordt het gewoon een soort carnaval.
Nou, ik dacht,
en
Esther Auwe.
En eigenlijk een beetje fatsoenlijk. En er waren gelukkig ook een heleboel Kamerleden van allerlei verschillende partijen die er prachtig uitzagen en chic en zo. Ik vind het toch wel een beetje statisch. Het is toch een gemeenschappelijke vergadering, de troonrede, van de beide kamers van het parlement.
Ja.
En dat mag best wat decorum verdienen en niet een soort freakshow.
Nou, ik dacht, Esther Auwehand, die kan misschien nu een statement tegen het bestuur maken. Die had zich natuurlijk helemaal kunnen uittossen met je kan mijn rug op en zo.
Ik zag een leuk x-je voorbij komen van iemand die zei, kijk, ze hebben heel mooi alle plekken waar haar mes in de rug was gestoken afgeplakt met een nieuw statement. Want ze hadden allemaal kleine statementjes op haar rug waren geborduurd of zo. Dus dat was inspiratievol.
Nou ja, genoeg over Prinsjesdag, Wouter. Laten we het over de algemeen politieke beschouwingen hebben. Er was heel veel te doen over dat verhogen van dat minimumloon. Caroline van der Plas, die diende op een gegeven moment ook een motie in. Ja, hoe ze dat nou allemaal wilden betalen, dat was niet helemaal duidelijk.
De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegen dat aanvullende maatregelen nodig zijn om huishoudens meer bestaanszekerheid te bieden, verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen, met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant.
Waar moet ik aan denken bij een beetje? En waar moet ik aan denken bij de uitgaven? Wat is uw dekking?
Nou, een beetje zou 1-2% kunnen zijn. Tot 2% misschien.
Het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove gratis biermotie in.
Ja, weet je, dat gratis biermoties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. En ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. Ik hou überhaupt van bier, ook als het gratis is.
Wat vind je van het hoongelach zoals dat uiteindelijk vanuit de Kamer werd verspreid?
Ja, eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, je mag wel verwachten dat als je het hebt over een begroting en het begrotingsdebat voert met elkaar, en je neemt elkaar een beetje serieus, dat het op een gegeven moment wel een zaak is dat je dingen goed doortimmerd aandraagt. Hè? Je mag natuurlijk een beetje vrij filosoferen, ook in je eigen bijdrage, over wat jij belangrijk vindt dat er geregeld moet worden. En vervolgens ga je achter de schermen met je collega's verhouden om te kijken, is dat mogelijk, krijg ik daar steun voor en wat wil ik dan precies en hoe gaan we dat betalen? Want anders wordt het inderdaad gratis bier. Hè? Je kan natuurlijk in de oppositie zonder verantwoordelijkheid roepen, het moet allemaal anders. Maar we zitten nu juist in de fase dat een aantal partijen vrij groot wordt. Ook BBB natuurlijk, zeker ook in de Senaat al geworden en nog steeds volgens mij een machtsfactor. En dat betekent dus dat je ook iets serieuzer genomen gaat worden op een gegeven moment in je uitlatingen dan een zetelrover ergens verderop in de zaal die misschien niet echt meer toe doet. Dus dat ben je dan aan je stand verplicht. En dan gaat zij toch een beetje te veel door op het idee dat ze inderdaad nog maar in er eentje er zat en er nog niet heel erg toe deed. En toch die gezellige verschijning was in de Tweede Kamer. Andere kant denk ik wel dat het hoongelach, wat je wel een beetje kan verklaren vanuit verschillende politieke partijen, omdat die denken, ja, hier gaan we. He, al die mooie praat, maar als boter bij de vis moet worden geleverd, dan roep je maar wat. Maar waar is zij succesvol in geworden? Door zich te onderscheiden van de rest. Door een andere verschijning te zijn, een andere politiek voor te staan. Hè, toch misschien wat dichter bij de mensen dan veel gevestigde politieke partijen in haar uitlatingen en ook in haar charisma. En dat er een situatie kan ontstaan dat op het moment dat je een nieuwkomer uitlacht met z'n allen van ha ha ha, jij ziet, je begrijpt er helemaal niks van, dat voor kiezers ook wel weer kan zijn, nou ja, ik weet ook niet eigenlijk precies hoe het werkt met dekkingen en moties en voorstellen. En zij probeert iets te doen en kijk eens hoe ze wordt uitgelacht door het establishment.
Hmm.
Dus ik denk je altijd wel moet oppassen om je niet te veel te laten gaan als jij van het establishment bent. Door te denken van, nou ja, nu hebben we je eindelijk te pakken. Nu kunnen we je eigenlijk de grazen nemen, kunnen we je eindelijk uitlachen. Het is natuurlijk ook aan het eind van zo'n politieke beschouwing, 2 dagen lang, je bent helemaal suf geluld door al die politieke partijen en je collega's. Maar het is altijd wel belangrijk om niet, denk ik, uit oog te verliezen dat ook mensen meekijken en dat die zoiets hebben van ja, maar ze probeert toch iets goeds te doen. Ze probeert toch het minimumloon te verhogen. En dat is voor sommige mensen toch heel belangrijk. Daar moet je denk ik altijd wel een beetje voor oppassen. Maar het is inderdaad wel zo dat op het moment dat je een voorstel doet en je wil serieus, je hebt het over premierskandidaten die je aanlevert, dan maak je kennelijk kans op een torentje, of dat denk je zelf in ieder geval. En dan moet je ook goed voorbereiden. En moet je ook met goede doortimmende voorstellen komen. En kan je ook niet verschuilen achter het idee van, oh, maar ik heb maar 1 medewerker, dus daarom kan ik allemaal niet mijn werk goed doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Overigens werd de motie wel gesteund door Pieter Omtzigt. En dat is ook iemand die natuurlijk wel zich graag laat voortstaan op het feit dat hij zeer doorwrochte denkt brengt en met stevige kritiek komt hoe het allemaal beter moet. Dus ja, dat is misschien ook geen sterk punt van hem dan om deze motie dan juist te steunen.
Nee, ik vond dat ook wel bijzonder. Want het is zeker zo dat Pieter Omtzigt een paar keer in het debat eigenlijk de vinger op de zere plek legde. Ook in een confrontatie de dag daarvoor op woensdag met Sophie Hermans. Hè, over de marginale druk ging dat. Dus eigenlijk het moment dat mensen meer gaan verdienen, daardoor hun uitkeringen en het recht op allerlei toelages verspelen. En eigenlijk netto onderaan de streep weinig tot niets overhouden van het extra geld dat ze zijn gaan verdienen. Omdat ze dan niet gesteund worden door de staat, maar zelf hun inkomen aan het voorzien zijn. Op zich zou je zeggen, ideaal als je dat zelf doet zonder dat je hulp van de staat nodig hebt. Maar ja, het is vaak kwetsbaar omdat mensen geneigd zijn wellicht om niet uit een situatie te komen dat ze weinig verdienen, omdat ze het geld toch wel krijgen.
Waarom zou je dan meer gaan werken?
Precies, precies.
Ja. Als je alleen verdiener bent en je verdient 37.500 en je gaat 10.000 euro extra verdienen, dat je daar 900 euro van overhoudt. Je betaalt 9.000 euro belasting en je haalt 900 euro over. Is dat de definitie van werken moet lonen?
Dus dat is een hele terechte constatering. Maar wat er dan tegenovergesteld moest worden, dat bleek op die woensdag bleef dat nog uit. En zo ging dat natuurlijk ook met Omtzigt wel vaker. Die dan dingen constateert en de vinger op de zere plek legt. Dat je denkt, goh, heeft hij toch allemaal wel weer mooi uitgevonden. Maar wat is dan precies de manier waarop het moet worden opgelost? En hoe zie jij dat dan voor je? Nou, we moeten al nog heel lang wachten op dat verkiezingsprogramma van hem. Maar dat is dan, vind ik dan af en toe ook wel een beetje kwetsbaar. Want je wil ook oplossingen horen. Je wil niet alleen maar analyses horen en constateringen. Maar je wil ook horen van, oké, als we het op deze manier doen, dan gaat het wel goed. Dus dit was niet per se het sterkste moment, denk ik, van Omtzigt om dit op deze manier ook aan te vliegen. Maar de verdediging die daar vervolgens op volgde, van ja, ik ben maar, hè, wat ik net aan refereerde, ik heb maar heel weinig medewerkers. Ik ben het CDA heb ik verlaten. Daardoor heb ik minder spreektijd. Daardoor heb ik de weinig menskracht om al deze dingen allemaal uit te rekenen. En daar weer bij weer refererend aan het 1 april debat van 2 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden inmiddels. De manier waarop het destijds is gegaan, functie elders, CDA-ruzie. Dat is iets wat wel ook nu weer op afroep beschikbaar bleek als verdediging op een moment dat hij toch het wat ingewikkelder kreeg. Ja. Ik denk dat we dat in de campagne ook nog vaker gaan zien. Hè? Dat op het moment dat mensen hem de maat gaan nemen over zaken, dat hij teruggrijpt aan iets waarvan hij denkt, daar is veel weerklank over in mijn potentiële electoraat. Want waarom stemmen al die mensen op hem? Namelijk omdat hij vertrouwd wordt dat hij het wel op een andere manier gaat aanpakken dan de Haagse kliek, zullen we maar zeggen. Dus dan wordt het ook een beetje onderdeel van de campagne. En ik dacht bij mezelf, ja, als je jezelf serieus neemt, kan je dat niet nu nog een paar jaar op deze manier volhouden, hoe groot de frustratie destijds ook is. Ik vind het juist krachtiger van Omtzigt als hij niet refereert aan het verleden ter verdediging. Hij had volgens mij een paar goede optredens de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld bij Umberto.
Zeker, ja.
Maakte die een indruk van iemand die cool en collected was en ook wel ideeën had. Bijvoorbeeld over migratie, waarin hij toch duidelijk zei, een richtgetal van 50.000 op zich toch een duidelijke koersbepaling. En ook ontspannen en een lachje, want dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij die talkshow, zeker bij RTL. En dat deed hij eigenlijk heel goed. En ik denk, je hebt het helemaal niet meer nodig om terug te grijpen op, toen ik in de kreukels lag, hebben jullie me allemaal aangedaan. Nee, kijk vooruit. Vertel wat je met Nederland wil en hoe je het wil aanpakken. Ik denk dat mensen daarnaar snakken. En ik denk dat hij dan echt een hele goede kans maakt om inderdaad misschien wel de grootste te worden van
het
land.
Het is inderdaad wel opvallend, dat merkte ik ook dinsdag toen ik hem sprak, dat hij er echt lol in begint te krijgen. Misschien gesteund door een groep vertrouwelingen om hem heen. Ja, maar je hebt hem natuurlijk in het verleden in het Kamergebouw ook best wel vaak gespannen gezien. Hij was snedig en zat een scherpe wisselwerking in. Een beetje dolletje over of hij nou daadwerkelijk nog een premierskandidaat wil worden zelf. Dus
nou, daar kreeg hij ook wel zin in. Dat vond ik zich ook wel grappig.
Maar wel heel erg nog vrij. Want hij kan zeggen, ja, daar denk ik nog even over na. Dat verkiezingsprogramma komt nog. Ja. Op het moment dat het dus daadwerkelijk ligt, dan zullen de gevestigde partijen, die dus wel gedegen programma's hebben, natuurlijk die gaten erin willen schieten, wat ze bij de BBB natuurlijk ook al proberen.
En ik hoorde dus ook achter de schermen dat dat misschien ook wel iets is waar men naar uitkijkt en waardoor men ook nog een beetje tot gisteravond laat dan het kruid droog hield. Hè? Want ik had eigenlijk verwacht, dat hebben we ook in het filmpje van dinsdag opgehouden, van nou, hij is de man to beat. He, hij is de prooi die de rest van de Kamer gaat aanvallen, door de rest van de Kamer wordt aangevallen, omdat hij de koploper is in de peilingen. En we hebben in het verleden gezien, bijvoorbeeld met Caroline van der Plas, toen die het heel goed deed, dat hij ineens ook allemaal mensen aan de interruptiemicrofoon trof. die haar de maat gingen nemen over van alles en nog wat. En dat had ik eigenlijk ook een beetje bij Omtzigt verwacht. Dat bleef op die eerste dag uit. Hij was natuurlijk wel als een van de laatste toen aan het woord. Dus dat ging ook tegen elfen en mensen geloofden het allemaal wel. Had ik een beetje de indruk.
Ja.
En voor de rest hield hij niet. En het interrumperen van collega's was hij niet heel erg bezig. Dat gebeurde meer bij Rutte de volgende dag. Waardoor het ook lastig is voor concurrentie om hem aan te spreken op zaken. Maar ik had wel het idee dat ze hem een beetje met rust lieten. En dat kan ik niet anders verklaren dat men toch nog het risky vindt om hem heel hard de maat te nemen vanwege zijn grote populariteit. En er al heel snel, en dat hoor je breder in Den Haag, dat hoor je bij politici, maar zelfs ook bij journalisten die bezig zijn met verhalen, heb ik begrepen, in de wandelgangen waar Omtzigt niet per se goed uitkomt.
Oh.
Maar die ook terughoudend zijn om daar iets over te schrijven. Omdat ze weten dat dat in het verleden al snel samengevat wordt onder het kopje fluistercampagne tegen Pieter Omtzigt. Dus ik denk dat die aanvallen op een politieke concurrent, ja, lijkt mij heel nuttig dat die op een gegeven moment wel gaan plaatsvinden vanuit politieke partijen, omdat het een ideeënstrijd moet worden. Hoe wil jij het aanpakken? Hoe wil ik het aanpakken? En dat zou heel natuurlijk zijn. Maar tot nu toe blijft dat een beetje uit, omdat de man toch nog, ja, enigszins is heilig verklaard.
Ja.
En mensen angstig zijn om hem te grazen te nemen. Dus dat blijft uit. En sommige partijen, begreep ik, hadden het niet eens echt in de voorbereiding om zich de maat te nemen. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel zien wat nou precies de verschillen zijn. En dat kan dus pas eigenlijk officieel op het moment dat het verkiezingsprogramma er is. Maar dat is pas helemaal, ik geloof, eind oktober voorzien. Dus dat is heel, heel bijzonder eigenlijk.
Maar je triggert me wel even, je kan er wellicht niet meer over zeggen, maar media zijn bezig met verhalen. Ja, dan gaan meteen mijn radartjes lopen. Want als media lang bezig zijn met verhalen over belangrijke mensen, ja, nou, dan kun je je borst wel nat maken. Of zie je het niet in die hoek?
Nou, het is wel vaker dat ook wat dieper wordt ingezoomd op mensen en op politici en de afgelopen jaren en ervaringen. Profielen worden er gemaakt en we hebben tot nu toe eigenlijk heel weinig, behalve dat Omtzigt de grote verlosser is. Maar niemand durfde eigenlijk op de wat mindere kanten in te zoomen. Omdat dat al heel snel wordt afgerond als een grote beschadigingscampagne.
Ja.
Terwijl je bij andere politici dat een stuk sneller zou. Als je kijkt naar Timmermans bijvoorbeeld, die krijgt het om de oren. Van Jesse Hilgers, daar wordt ook al het een en ander over geschreven. En dat zal ongetwijfeld ook komen. Over Wilders is ook nagenoeg bekend wat daarover te schrijven valt. En bij Omtzigt is het tot nu toe alleen, hij begint zijn politieke carrière met een nieuwe partij. En nou ja, dan zien we wel hoe het afloopt. We zagen dat eigenlijk ook een beetje met Sigrid Kaag bij D66 gebeuren. Die werd ook als een soort verlosser binnengehaald. De mascotte van D66, nieuw leiderschap en belofte van alles, hè, nieuw elan. En nou, ik kan me herinneren me nog dat ik zelf een keer bij Jinek bij haar zat en dat ze zei, dit moet beter, het onderwijs moest beter en de toeslagen moesten beter en het wonen, allemaal beleidsterreinen waar haar partij de afgelopen 4 jaar toen Rutte 3 voor verantwoordelijk was. Waarvoor ik toen in de uitzending ook heb gezegd, van, het is toch wel wonderlijk dat u vindt dat het allemaal beter moet op terreinen waar uw partij voor verantwoordelijk was. Nou, dat was een zeldzaamheid, want haar werd het eigenlijk nooit echt moeilijk gemaakt. Ik herinner me nog 1 interview met de NRC, helemaal aan het begin van de campagne, dat ze haar eigen verkiezingsprogramma niet bleek te kennen. En dat was toch een vrij pijnlijk moment. Maar toen wist je eigenlijk al, wat we nu uiteindelijk hebben gezien, dat ze een hele goede diplomaat is. En trouwens ook een hele aardige, leuke, geestige vrouw met een hoop zelfspot, maar niet voor het partijleiderschap in de wieg was gelegd. Dat was ze niet, dat is ze niet. En zo gebleken, daarom verdwijnt ze weer van het toneel. En zelfde beschouwing kan je natuurlijk ook over Omtzigt maken. Iemand die ook de afgelopen week een paar hele rake zaken constateerde in de Tweede Kamer, zonder dat we nou precies daar ook een oplossing bij hoorden. Er kwamen wel wat voorstellen later met de moties. Hè. Daar hadden we al eentje over minimumloon, wat wiebelig was, wat samen met Van der Plas. En hij had nog wat andere dingen over de externe inhuur. Wat de overheid heeft hij trouwens ook, denk ik, gelijk in. Ik geloof dat het marge zit van 10% externe inhuur en die zit nu op 14%. Dus dat zijn allemaal mensen die worden
consultants en zo.
Ja, ja. En interim figuren. Dus dat zijn hele terechte punten. Of dat nou de grote koerswijzigingen zijn die ons land op een ander pad zetten, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel gewenst is om op een gegeven moment ook echt te horen van hem. Wat ben je nou van plan met het land? En is dat een goed of een slecht idee? En kan het überhaupt wel? Want wat we bij hem ook wel hebben gezien, bijvoorbeeld een enorme druk op het toeslagendossier. Van je moet die ouders helpen. Nou, dat is heel erg terecht. op een gegeven moment dat het kabinet daar nou, de gedupeerden allemaal 30k ging overmaken. 30.000 euro.
Ja.
Dat was toen voor die verkiezingen. In het kader van we moeten toch iets, want dit kan toch zo niet langer, was hij daar weer overstuur over. Omdat hij zei, ja, maar het komt ook tegen bij mensen die het niet verdienen. Dus ja, maar je kon het niet precies uitdokteren wie het dan wel verdient. Dus je snapt wel dat hij dat constateerde. Je kon je ook wel voorstellen van hoe onrechtvaardig is het dat sommige mensen die niet, geen recht op hebben toch dat geld krijgen. Aan de andere kant, helemaal niks doen had eenzelfde hoon opgeleverd.
Ja.
Snap
ja.
je?
Nee, zeker, zeker. Nee, dus dat is de vraag. Hij heeft nu de wind mee, net als Kaag dat toen had. Maar als hij daadwerkelijk aan de knoppen zit, wat hij dan met het land concreet wil gaan veranderen en doen. Terug even naar die beschouwingen. Ja, over geld gesproken, Wouter. Nou ja, het OV wordt niet duurder, is een motie aangenomen. Tanken, accijnsverhoging, die mag dan ook niet doorgaan. En het minimumloon moet dan omhoog. Dus er wordt fors geld uitgegeven. Rutte heeft daar zeer zijn bedenkingen bij.
Ja.
Dat sleutelen aan die miljoenen nodig. Aan de dekkingen daarvoor. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ik vind het wel grappig met Rutte, die dan inderdaad zegt, het is allemaal wiebelig en wankelt, terwijl bepaalde dekkingen in het vorige jaar door hem wel werden goedgekeurd. Dus het is ook maar net of een kabinet missionair is of demissionair, of de coalitie nu nog in het zadel zit of niet. Hè? Want op het moment dat je het met elkaar eens bent over een deal om die hele coalitie met plannetjes te bedienen, dan is Rutte een stuk minder van zijn stuk gebracht op het moment dat het eigenlijk ieder voor zich is geworden. En dat is in de Kamer nu vanwege de val van het kabinet het geval. Ik moet je zeggen, Pim, ik vond het erg symboolpolitiek bedrijven. Natuurlijk is het goed dat accijns die al idioot zijn, niet omhoog gaan. De vraag is of ze überhaupt zo hoog zouden moeten zijn. Hè? Want dit gaat om tijdelijke verlaging die nu weer op het oude niveau zou terugkeren. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso ongewenst. Maar goed, als je dat niet doet, dan komt het geld de schatkist niet binnen. En dan kan je er allerlei dingen niet meer van betalen. Dus dat is het dilemma wat je dan hebt. Hetzelfde geldt voor het OV. Ja, ook het gebruik van het OV en de energiekosten, dat soort dingen stijgen daar ook. Dat moet ergens van betaald worden. Betekent dat het OV duurder wordt. Het staat natuurlijk als een tang op een varken als je tegelijkertijd als overheid probeert mensen te verleiden om gebruik te maken van openbaar vervoer in plaats van gebruik van de auto. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat de Kamer zegt dat moeten we niet hebben. Zeker omdat je in de regio ziet dat ook buslijnen verdwijnen en mensen geen keuze meer hebben als ze nog zich willen verplaatsen. Dus je mist daar eigenlijk een goede visie op. Sowieso op mobiliteit. Aan de ene kant een overheid die dan kennelijk benzinegebruik wil ontmoedigen. Nou, dat kan. Dan gaan mensen elektrisch rijden of mensen worden naar het openbaar vervoer geduwd. Maar zorg dan ook dat de treinen rijden en dat er mensen kunnen zitten en dat het schoon is en dat het veilig is en dat de roltrappen werken. En al die andere dingen die, als je in het openbaar vervoer zit, meemaakt dat je denkt, hoe is het mogelijk? Hè? Dingen worden eerder opgeheven in Nederland qua tramlijnen en buslijnen dan omgekeerd. Dus daar wordt maar heel lukraak dan een tijdelijke oplossing nu ook weer voor gezocht. Terwijl je eigenlijk natuurlijk een breder idee moet hebben van waar wil je nou eigenlijk precies naartoe? Ook met het beprijzen van autogebruik. Dus het zijn allemaal tijdelijke maatregelen die bedoeld zijn om de verschillende achterbannen te bedienen. VVD, PVV, SP, die dachten ja, onze kiezers die hebben een auto nodig en die hebben ook minder moeite met die te gebruiken dan bijvoorbeeld kiezers ter linkerzijde die PvdA GroenLinks stemmen. Dus wij willen dat die accijns niet nog hoger worden, want de benzineprijzen zijn momenteel al hoog door de hoge olieprijs. Tegelijkertijd partijen als CDA, ChristenUnie, die het belangrijk vinden dat de regio bereikbaar blijft. Want daar zitten hun kiezers. Die gaan daar. Dus je ziet eigenlijk, ieder is voor zijn eigen achterbannetje iets aan het regelen. En dan loopt het prijskaartje behoorlijk op. En dan vervolgens kijk je naar die dekking. En daar maakt, denk ik, Rutte nu terecht een opmerking over. Terwijl vergelijkbare dekking in de vorig jaar helemaal niet zo'n probleem voor hem was. Dus dan heb je weer het idee dat die coalitie niet meer bestaat. En het allemaal nu ineens wel erg is. Maar geld halen bij het maar extra aanslaan van het bedrijfsleven. Of het graaien in een fonds waarvan je zelf als kabinet hebt gezegd dat fonds, dat economische innovatiefonds, hè, om de economie aan te jagen met dingen die vernieuwend zijn en die waar niet automatisch geld voor beschikbaar is van het gevestigde bedrijfsleven. Dat geld mag niet gebruikt worden om maar selectief in te shoppen en gaat op de begroting mee te dienen. En dat is exactly wat er nu gebeurt.
Ja.
En zelfs nog op voorspraak van de VVD, een van de twee geestelijk vaders van het fonds, het Wopke Wiebes fonds, Hoekstra, Erik Wiebes. En er wordt nu uiteindelijk toch geld uitgehaald, is de verwachting. Hoewel het trilt allemaal nog met de precieze onderbouwing. Zijn ook nog andere plekken met enveloppes die nog ergens op de begroting van financiën staan waar ze dan weer geld uithalen. Maar het is allemaal wel erg
hapsnap
werk. Ja.
Ga gaat het gebeuren eigenlijk? Hè? Dus stel dat die moties worden aangenomen. Want we komen ook, of die zijn met de meerderheid aangenomen. Je krijgt natuurlijk ook verkiezingen. Gaat het dan ook daadwerkelijk allemaal worden uitgevoerd? Wat er nu beloofd wordt door de partijen?
Ja, want deze dingen wel. Omdat de verkiezingen zijn 22 november. En je moet wel heel erg snel actie ondernemen. Wil jij... De nieuwe Kamer zit uit mijn hoofd ergens begin december. De nieuwe Kamer zou in principe er weer een streep doorheen kunnen zetten. Maar dan is er ook een formatie waarschijnlijk gaande. Zullen partijen aan de formatietafel zitten, is de verwachting die voor de moties hebben gestemd die nu zijn aangenomen. Op het moment dat je dan met mensen aan tafel zit die iets hebben bereikt in deze periode nog. En dat ga jij unisono met wat nieuwe bondgenootjes maar weer van tafel geven. Dan zal dat de gezelligheid aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet niet vergroten. Dus ik denk wel dat we ervan uit mogen gaan dat als het eenmaal rond is de komende weken en nog richting het financiële plaatje, als dat helemaal wordt rondgemaakt, dat het aannemelijk is dat dat niet na de verkiezingen ineens weer van tafel gaat. Nee. In ieder geval niet op korte termijn. Je zou in theorie nog wel kunnen zien dat als er een nieuw kabinet komt en dat zal, stel het komt in maart, dan zou je natuurlijk als nieuwe ploeg kunnen besluiten, we gaan het volgend jaar alsnog weer weghalen. Of we gaan het vanaf 1 juli gaan we het al stoppen. Maar dat is dan, moet dan allemaal met stoom en kokend water gerealiseerd worden. Ja, het lijkt me erg ingewikkeld om dat bij tijds voor elkaar te krijgen.
Ja, zullen we heel even naar Geert Wilders gaan? Want we gaan ook een beetje zo de lijsttrekkers af hoe ze het allemaal hebben gedaan tijdens de beschouwing en wat het dan betekent voor de verkiezingen. Nou, Wilders, die koos de aanval op Baudet.
Ja, de maanlanding, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Er zijn heel veel extreem, extreem merkwaardige dingen aan dat hele verhaal. Ja. Ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Ja. Maar ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Het is een heel...
Ja, de heer Wilders...
Nou, volgens mij bent u al vrij ver op weg naar de maan.
Ja, en hij had het ook nog over 11 september natuurlijk, waar Baudet een complottheorie op los heeft gelaten. Waarom kiest Wilders zo de aanval?
Ja, heel bijzonder, want normaal gelooft hij heel erg in het idee dat zijn vijand meer in een politieke contrast met hem verkeert. Hè. D66 is een gewild object om de pijlen op af te vuren. Frans Timmermans en GroenLinks, PvdA GroenLinks zal dat denk ik in deze campagne ook worden. Maar Wilders is kennelijk van plan om zoveel mogelijk kiezers proberen te bereiken. Ook mensen die wellicht twijfelen en af en toe denken Thierry Baudet is het een beetje aan het kwijtraken. Tegelijkertijd doet hij wat hij probeert dus redelijk te zijn. Dat merkt hij ook in zijn interview wat hij gaf. Het feit dat zijn verkiezingsprogramma iets is aangepast. We moeten dat ook zeker niet overdrijven hoor. Want het is ook niet zo dat het nu een grote milde show is geworden. Maar er zijn een paar scherpe kantjes weg. De manier waarop hij zich opstelde in de algemene beschouwingen was er ook eentje die van iemand met wie te praten valt. Zodat hij straks in de verkiezingscampagne, maar ook als het op formeren aankomt, kan laten zien van kijk, ik was bereid om wel te gaan praten. In plaats van dat hij zich zo extreem had uitgelaten dat hij het partijen zoals de VVD bijvoorbeeld onmogelijk maakt met hen in zee te gaan. Ik moet overigens nog zien of dat gaat gebeuren. Hoor. Het is ook vanuit de VVD een hele duidelijke verkiezingstactiek om te doen alsof de deur op een kier staat, om mensen te verleiden op de VVD te stemmen, ja. In plaats van op de PVV bijvoorbeeld. Dus PVV vindt ook helemaal niet leuk dat de VVD ook op migratie het kabinet heeft laten vallen. Maar goed, dat hebben we al eens eerder hier bekendgemaakt. Maar je kan ook door nu stelling te nemen tegen Thierry Baudet ook duidelijk maken aan de rest van de Kamer van kijk, en aan de kiezers daarmee, wij zijn een andere partij dan Baudet. Baudet is te radicaal, misschien wel gek geworden. En ja, wij zijn van een partij waarin we wel met een verkiezingsprogramma komen waarin we weliswaar zeggen wat we willen, maar tegelijkertijd ook niet zeggen dat we dat onze wil wet is of dat wij afslagen nemen zoals Baudet die doet. Want hij zegt natuurlijk nogal gekke dingen. Niet alleen hij trouwens, maar ook die mensen van hem in de Tweede Kamer. En er gingen natuurlijk ook wel gelijk geruchten rond van heeft hij, wat is er met Baudet aan de hand? Het was ook niet echt dat het daarover ging, over maanlandingen en dat soort zaken in de Kamer. Mensen dachten wel van, goh, is het weer gezellig geweest?
Oh, serieus?
Op de fractiebureau.
Ja?
Dus ik begreep vanuit twee hoeken overigens dat ook de behoefte was om een glas wijn te drinken, maar dat het Kamerpersoneel dat om 17:30 niet helemaal aan mee wilde werken.
Vanuit welke hoek specifiek dan wilden ze wijn drinken om 17:30? Vanuit Forum bedoel je dan?
Ik begreep dat er behoefte was om een fles wijn te ontkurken rond half zes. En dat het kamerpersoneel daar of niet aan mee wilde werken of nog niet zo ver was of wat dan ook. En dat niet heel erg werd geapprecieerd. Dus dat werd, daar was vanuit twee verschillende politieke partijen die niet elkaars beste vrienden zijn, wel melding van gemaakt. Van er was achter de schermen ook even een dingetje wat het beeld versterkte. Ja. Dat het weer een beetje als van ouds was. Waar we natuurlijk vaker over natuurlijk ook verhalen over zijn geweest. We hebben zelf natuurlijk ook over geschreven dat het kamerpersoneel op een gegeven moment in het oude gebouw nog de burelen niet meer wilde schoonmaken, omdat dat gewoon een bagandaal was. Ja. Dat hoorden we trouwens ook van mensen die destijds bij Forum zaten, die daarbij aanwezig zijn geweest en hebben gezien dat dat nogal de spuigaten uitloopt. Dus het blijft toch een aparte aanwezigheid in het kabinet, of in het kabinet in de Tweede Kamer.
Nou, en je hoorde op een gegeven moment was er een debatje tussen Bontebal en Baudet, en toen had Baudet vraag aan Bontebal over, geloof ik, de accijns van brandstof. En toen zei Bontebal ook van ik weet niet waar u was. Of misschien heeft u even niet opgelet.
Ja,
maar ik heb dat eigenlijk al besproken.
Ja, klopt.
Dus dat is toch opvallend, hè? Dat hij daar dan juist. En toen probeerde hij zich ook eromheen te lullen. Maar dat kwam ook niet zo heel overtuigend over.
En ik heb hem ook buiten de zaal toevallig deze week een paar keer tegengekomen terwijl er vergaderd was. Maar dat geeft ook maar aan. Toen was ik ook even niet in de zaal. Het is wel zo dat mensen af en toe even een luchtje gaan scheppen. En af en toe wel eens wat kunnen missen. En ik bedoel, ik heb Sylvana ook buiten gezien even bijkomen. Terwijl ik geloof de SP aan het woord was, als ik me goed herinner. De heren van Denk zijn vaker buiten dan binnen aan het roken.
Beetje peukje doen, hè, buiten. Ja, dat klopt, maar echt, dat is wel waar.
Wij dachten echt, op een gegeven moment dacht ik, ze brengen hun kamerlidmaatschap meer buiten met een peuk door dan in het kamergebouw. dus mensen lopen af en toe gewoon even weg. Ja, en dan wist je wel eens wat. Dus ik weet niet of dat nou precies het grote bewijs was. Maar Forum voor Democratie gedraagt zich als een totale vreemde eend in de bijt, wat eerst mensen wel inspireerde. Zij trappen tegen het establishment aan. Maar enige geloofwaardige rol, die is wel heel erg uit zicht geraakt langzamerhand.
Wilders doet dat dan wel weer goed, hè? Dat is wel natuurlijk een debater puur sang, die precies weet qua intonatie, qua opmerkingen, hoe die zijn punt kan maken, zodat hij de hele Kamer achter zich krijgt.
Dus hij is een van de beste parlementariërs. Ik denk dat je als je een top 3 of een top 5 moet samenstellen, dat je Omtzigt dan ziet. Maar dat Wilders daar ook in die contraille verkeert. Veel ervaring, weet ook precies waar die zijn politieke tegenstander wil hebben. En ook een val opzet natuurlijk. Weet dat Baudet gekke ideeën heeft over 9-11 en over de maanlanding. Heeft hij natuurlijk wel eens eerder voorbij zien komen. Stelt daar dus een vraag over. Weet hij, gaat hij grandioos intrappen. En vervolgens zegt hij, u bent al hard op weg naar de maan. En krijgt de lachers op zijn hand. Want het was natuurlijk een dames en heren, daar komt hij aan, een crazy story was het natuurlijk.
Stond in de Telegraaf nog vandaag een heel verhaal over waarom die maanlanding er dan echt wel was geweest. En dat Bas Aldrin, geloof ik, ooit iemand een hoek heeft gegeven. Dat hij helemaal zat was dat hij elke keer zich moet verdedigen dat het wel echt was gebeurd.
Ja, maar hartstikke gek natuurlijk.
Ja. En toch ook emotie, hè, met het afscheid van Liane den Haan.
Sinds mijn politieke avontuur voelde ik me steeds meer terneergeslagen, onzeker. Ik vond eigenlijk mensen helemaal niet meer zo leuk. En ik wist ook niet meer wie ik wel of niet kon vertrouwen. Ik voelde me mislukt. En door al dit soort zaken heb ik de afgelopen 2,5 jaar heel vaak gedacht, in wat voor vreselijke samenleving leven wij?
Nou ja, dat was natuurlijk echt crazy. Oh, dan gaan we de tweede keer al. Nou, ik ga het nu niet meer zeggen.
Nee, maar dat was het. Ik heb een luisteraar, ik noem geen namen, maar die vindt dat heel leuk.
Oké. Het was echt belachelijk. Echt die afscheidstoespraken. Want dat waren het. Hè?
Ja,
het is de algemene beschouwingen. Je geeft je visie op het komende jaar, de begroting. En een aantal Kamerleden, niet zelden zetelrovers, achter zichzelf zo onmisbaar dat ze dachten, nu pak ik mijn 5 minutes of fame. En ga ik daar een verhaal houden. En die Liane den Haan, werd ook heel erg op de tafeltjes omgeroffeld door het kabinet. Ja. Nou, voor iemand die in de oppositie zit, is dat meestal niet een heel erg goed teken. Want zij stond bekend als het extra Kamerlid van de coalitie. Omdat zij veel, zo ervoeren ze dat althans in de coalitie, vaak wel te porren was voor de koers die de coalitie aan het varen was. Maar zij heeft natuurlijk, nadat ze verkozen was voor 50+, haar zetel daarvan afgepakt. En daarom heet ze dus ook niet 50+, maar Liane den Haan. Omdat ze gewoon een zetel van partij. Maar ja, Kamerlid is als Kamerlid gekozen, niet als fractie. Dus zij kon dat ook wel doen. Maar een heel verhaal over hoe erg het allemaal wel niet was. En dan denk ik, jeetje, er zijn zoveel mensen in Den Haag. Ik denk even aan Wilders, ik denk even aan Kaag, die het echt 1000 keer meer voor hun kiezen krijgen. Elke dag weer op sociale media of in media of waar dan ook in het persoonlijk leven. En dat je dan je zo belangrijk waant dat je zo'n heilverhaal gaat afsteken. Ja, dat vond ik. Ze hadden nog teletext mee ook. Dus dat ik ook dacht, ja, het zijn toch bijzondere tijden.
Ze hadden teletext. Ja, dat is de jongere luisteraars zullen denken. Ze hadden teletext. Ze hadden ze 101, ja.
Ja, maar dat was ook wel een beetje gek. En Gundogan ook, een heel verhaal. En over wat ze hierna gaat doen allemaal. Ik denk, ja, weet je, wie zit daar nou op te wachten?
Het draagt politiek in ieder geval weinig bij. Zoveel is wel duidelijk geworden. Ja,
maar ook een soort raar idee dat ze kennelijk iets heel belangrijks hebben gedaan. Kijk, wat Gundogan en Volt, wat daar allemaal is gebeurd, is raar. En ik denk ook wel dat Gundogan wel, er is natuurlijk wel een smerig spelletje gespeeld ook van mensen die gewoon niet met een persoonlijkheid om kunnen gaan. Mm. Maar moet het aan de andere kant ook niet doen dat het daarmee als een soort Jeanne d'Arc Nederlands hoop in bange dagen was de afgelopen 2 jaar. Dat valt ook wel weer mee.
Ja, Henri Bontebal.
Ja.
Ik heb er naar zitten luisteren. We hebben hiervoor even contact gehad ook daarover.
Met de redactie.
Met de redactie, dus we hebben elkaar even gebeld. Ik kon er wel wat mee. Echt? Ja.
Jij bent gevallen voor Henri?
Nou, ik had Henri ook met dat orgelspel wat hij dan had en God. Zo. En ja, hij is natuurlijk. Is het niet een beetje een soort balkenende profiel wat hij wil creëren? Dus een beetje, ja.
Nou, ik vond, hij was natuurlijk wel lekker stout toen hij Caroline van der Plas ging aanvragen over die dekking van die motie. Ja. Dat was wel, ja, zoals je het wel van een CDA-politicus mag verwachten. Maar ik vond die toespraak.
Zijn vrouw werkt in de zorg. Zijn neef of broers, politieagent.
Oh, ja, de hele familie werd ook weer
dat
gewoon.
Is eerder volgens mij ook wel gebeurd. Ja. Wie had natuurlijk, wie had dat nou ook alweer ook gedaan met zijn hele familie? Zo, ik moet aan Samsom of aan Dijkgraaf ook denken met Philips, maar dat is natuurlijk een ander soort verhaal.
Mensen doen het vaker. Ja, ik heb Samsom natuurlijk die kwam met de kinderwagen geloof ik.
Laat Dijkhoff, ja.
Nou, niet met de kinderen. Ja, nee, die had
de kinderwagen was een foto.
Met Wouter Bos, die daar heeft geposeerd ooit met de kinderwagen. Dat is iets anders. Ja. Samsom die had een verkiezingspotje gemaakt waarin ook zijn Kroos figureerde. Je ziet het overal tegenwoordig. Iedereen die had de familie erbij. En die en dat wat mij opviel in de toespraak van Bontebal was ook dat alle oude CDA-sterren weer even langskwamen. Buma, ik geloof zelfs Pieter van Geel, Lubbers. Iedereen kwam nog even langs van, ik weet niet of het nou per se handig was, want je denkt toch wel dan van, die mensen waren wel succesvol. Maar goed, het was wel.
Ja, hij is net begonnen, hè?
Ja, even terug in de tijd, zullen we maar zeggen. Dat hij toch even wat succesnummers noemde. Maar ik vond het. Ik kreeg van een fractievoorzitter van een andere partij een appje die zei: is dit het beste wat ze hebben?
Ah, nee, serieus. Ja.
En ik vond het ook niet zo goed eigenlijk. Ja, het spijt me. Ik vond die toespraken, ik dacht niet bij mezelf. En wat ik ook zo pijnlijk vind, is dat je dan allemaal CDA-leden en houten methodes ziet twitteren. Geweldige toespraak, Henri Bontebal. Dat ik denk, ik bedoel, door het zo duidelijk te benoemen, wordt wel heel duidelijk dat het eigenlijk niet was. Dan vond ik die verhalen van Pieter Heerma de laatste jaren misschien nog wel wat beter zelfs. En dat zie je overigens niet alleen maar bij Bontebal. Dat zie je ook bij Hermans. Of je ziet het bij Paternotte. Van wat een goed verhaal. En hoe meer partijgenoten gaan zeggen. Trouwens ook heel erg bij Jesse Klaver. Als Frans Timmermans weer ergens opgetreden heeft. En heel erg van die mensen uit eigen kring die zeggen, Martin Luther King, die kunnen we van het tableau schrappen. Want die Bontebal heeft een verhaal gehouden. Mensen, daar zal nog lang over gepraat worden. En hoe meer je dat benadrukt, hoe duidelijker eigenlijk wordt dat het eigenlijk wel meeviel.
Nou, ik sprak dinsdag ook dus na die troonrede met de lijsttrekkers. En toen vroeg ik aan Bontebal wat hem nou onderscheidt van Ontzicht. Dat is wel een beetje flauw, hè? Maar het verhaal.
Dit keer wel een antwoord?
Nou, het is wel heel moeilijk inderdaad. Want Ontzicht, bekend verhaal natuurlijk. Heeft natuurlijk ook een enorm CDA-verleden. En heel veel CDA'ers ook in zijn partij. Maar Bontebal is positiever toch wel. Vanuit het positieve. En dat is misschien een beetje wat ze als met het CDA. Waar ligt dan de potentie, hè? Want dat is natuurlijk wel het moeilijke verhaal voor die partij.
Nou, kijk, ik denk dat zijn opdracht gewoon een kwestie is van figuren maken. Hij heeft hier natuurlijk ook niet echt op voor gesorteerd. Wopke Hoekstra ging van het toneel. Er moest een nieuwe leider komen. Nou, het werd Boswijk of hij of anders Hubert Bruls. Dus hij is dan de nieuwe generatie, dus hij mag het nu doen. Dat betekent dat je gewoon heel veel vlieguren moet maken, aan debatten moet meedoen, radiooptredens moet geven, ook als er niemand naar luistert, om je boodschap te ontwikkelen, om aan te voelen wat spreekt mensen aan. Natuurlijk ook veel mensen in het land spreken. En op een gegeven moment doe je, zeker als je een CDA bent, gewoon fatsoenlijke politiek te bedrijven. Op een gegeven moment kan komen bovendrijven. Het kan in theorie zo zijn. Hè, jij refereerde net even aan Balkenende, dat de verkiezingscampagne zo een moddergevecht gaat worden, dat mensen behoefte hebben aan iemand die gewoon een fatsoenlijke uitstraling heeft.
Beetje saai misschien.
Ja, precies. Hè, dat was natuurlijk uiteindelijk wat Balkenende ook heeft geholpen. Dat mensen klaar waren met de paarse kliek. En Fortuyn werd vermoord. En of sommige mensen vonden hem misschien ook iets te radicaal of onvoorspelbaar. En dat dan Balkenende eigenlijk als enige redelijke alternatief overbleef. Nou, nu zijn er meer partijen en zijn er ook meer alternatieven. Ja. Daarom vind ik het altijd gevaarlijk om te denken van, oh, dan is hij nu de nieuwe Balkenende of zo. Maar daar zit wel iets van potentie in, denk ik. Als het gekrakeel eromheen te luidruchtig wordt, dan zullen mensen zeggen van, nou ja, geef die maar eens een kans, want die maakt een fatsoenlijke indruk.
Nou hebben wij voor het reces nog een podcast opgenomen en ook een verhaal natuurlijk in de Telegraaf geschreven over hoe dat allemaal is gegaan rond dat historische debat waarin Rutte uiteindelijk zijn vertrek aankondigde. Nou, het ging dan over de irritatie bij de VVD over dat D66 ook contact met Wilders had opgenomen om vooral die motie van wantrouwen te steunen en Rutte standpede het torentje uit te jagen. Ja. En dat kwam ook weer terug bij die algemene beschouwingen. Dus dat daar heel veel oud zeer zit, dat is wel duidelijk, hè?
Dat was, vond ik, een sterk moment van Hermans. Sowieso, hè? Hermans even benoemen, ik denk haar beste debat.
Nou, ja.
Sinds ze fractievoorzitter is. Nou, dat hadden we ook niet verwacht meer. Of misschien juist wel omdat ze nu zich bevrijd weet van het juk van de coalitie. Maar die confrontatie tussen Hermans en Jan Paternotte van D66 over dat onderwerp inderdaad. Je neemt ons kwalijk dat wij de deur op een kier zetten om samenwerking met de PVV aan te gaan. Deur op een kier en vooral te luisteren naar of proberen te appelleren aan die miljoen kiezers die daar al jarenlang, inmiddels een jaartje of 15 denk ik wel, op stemmen. En die op geen enkele politieke voet tussen de deur krijgen in Den Haag. En dan mensen verbaasd zijn over het feit dat mensen aan het afhaken zijn. Dus dat je daar op een gegeven moment kijkt van, nou ja, misschien moeten we ook eens vooruitkijken en kijken of we een nieuwe start kunnen maken of die mensen kunnen naar kunnen luisteren, bij kunnen betrekken, vind ik op zich helemaal niet zo schandelijk. Alleen je moet natuurlijk niet je eigen principes verloochenen. En ik denk dat op een gegeven moment in zo'n partij als de VVD er ook rumoer ontstaat op het moment dat men denkt dat er grenzen overtreden worden richting de PVV waar ze zich niet comfortabel bij voelen. Dat moet je echt niet onderschatten, dat sentiment bij de VVD-achterban natuurlijk ook nog best aanwezig is. Maar vooralsnog de deur op een kier zetten. En dat wordt dan door Jan Paternotte en zijn D66 natuurlijk gelijk neergezet als heul met de duivel. Dat kan je electoraal bij hen wel begrijpen, want we hebben in het verleden gezien dat D66 en PVV natuurlijk hard tegen elkaar tekeer konden gaan, dat beide partijen goed deed. Pechtold tegen Wilders was dat in die tijd. Het heeft ook mee te maken dat een partij als D66, maar ook andere partijen ter linkerzijde, GroenLinks maakte zich daar in Brabant bijvoorbeeld ook heel druk over toen er een experiment met Forum voor Democratie werd gestart in het provinciebestuur, omdat men weet dat de VVD altijd is veroordeeld tot over links gaan op een moment dat ze rechts uitstuiten of rechts PVV uitsluiten. En op het moment dat je daar al voor de verkiezingen eigenlijk al de handdoek over in de ring gooit, dan weten zij eigenlijk zich automatisch verzekerd van relevantie en bestuursdeelname, of het nou in een provinciebestuur is of in een kabinet. Dus het is wat dat betreft ook niet zo verbazingwekkend dat er heel duidelijk ook wordt aangedrongen en ook het vuurtje een beetje intern bij de VVD moet worden opgestookt vanuit D66. Want kijk eens hoe schandelijk de huidige VVD-top bezig is. Maar als je dan kijkt naar het politieke handwerk in de Tweede Kamer en je ziet hoe Paternotte ook met Wilders aan het praten is, hem dus inderdaad benadert over die motie van wantrouwen, had hij ook eigenlijk geen verhaal op, hè? Dat was ook heel pijnlijk, want hij werd geconfronteerd door Wilders, of door Hermans ermee van, goh, hè, dat telefoontje. En ze ging daar verder niet erg op in, maar iedereen wist wat er bedoeld werd. En toen stamelde paternotte wat bij de interruptiemicrofoon. En toen toch vrij luid uit de zaal van... Oh, weet je, van, ja. Je hebt er eigenlijk geen antwoord op. En de politieke samenwerking zoeken, ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar als het ervoor moet zorgen dat je de minister-president demissionair uit het torentje schopt, dan is de PVV kennelijk wel de geschikte partner om mee in zee te gaan.
Ja.
En die hypocrisie zie je in de politiek vaker, maar zeker niet in de laatste plaats bij D66.
Overigens, over D66 gesproken, Tjeerd de Groot op positie 10, hè? Die is uiteindelijk weer omhoog gestemd door de leden van de partij.
Ja,
ja, dat is toch wel
een nippertje, hè?
Ja, ja, van 12 naar 10.
Ja, of eigenlijk van 11 naar 10. Want Yassim Kandan is verdwenen.
Die gaat nog steeds haar verhaal vertellen ergens.
Ja.
Wat het wel een beetje een potje geweest. Ze zeggen dan bij D66 van... nou, dat is toch het prachtige aan onze partij, democratie. Maar ik heb filmpjes voorbij zien komen. Nou, zeg. Hey.
Oh, van die mevrouw die zichzelf identificeerde. Daar gaan we weer.
Nou,
ik ben biseksueel en dit is mijn trans. Ja, nou, hartstikke leuk.
Kijk,
natuurlijk.
Dat mag ze natuurlijk doen. Want het is eigenlijk intern.
I know, maar het is identiteitspolitiek. En het gaat vrij weinig om... Het is meer een manier van leven of zo dan dat je denkt... bedoel, betekent het dat als je dat hebt, dat je daarmee deugt of zo? Dat je dan het beste met Nederland gaat bereiken... omdat je, ik weet niet, biseksueel bent of een rok aan... Ik bedoel, het is
biseksueel, ja.
I know, maar wat is de relevantie daarvan eigenlijk?
Ja, vrijheid, LGBTI-rechten...
Nou. Ja, oké.
Maar ze is ermee van 24 naar 22 gestegen, geloof ik.
Ja, dus... en gaat de hemel bestormen. Nou, we zullen zien. Ik had de indruk dat Rob Jetten, maar ook mensen als Veilbrief... en ik denk ook eigenlijk al als Paternotte... ernaar snakken om van die partij weer een wat inhoudelijkere... redelijke partij te maken dan het imago... wat ook wel voor D66 belangrijk is en voor die achterban... wat ook vaak... ook met seksualiteit te maken heeft. En dingen als euthanasie, waar ze natuurlijk een voortrekkersrol in hebben vervuld. Maar waar je vanaf kan vragen of dat het meest belangrijke doorslaggevende uiteindelijk is wat mensen op dit moment naar de stembus lokt. Dus mijn indruk is dat Jette is natuurlijk zelf homoseksueel. Hij zo heeft de liefde ook gevonden.
Argentijnse hockeyer, ja.
Las ik in ons concern.
Ja.
En daar straalt hij ook over, kan ik je zeggen. Want ik zei nog goed aan thuisfront, zei ik toen ik hem vorige week tegenkwam. En dan zie je een big smile. Dit is hartstikke leuk. Maar goed, dat is gewoon wat hij is en wat hij doet. En dat is niet zoiets van dat hij nu met een grote regenboogvlag staat te zwaaien. Van mensen stemmen op D66, want ik heb de liefde gevonden. Of zo. Dat is natuurlijk op zich niet relevant. Het is wat relevant is, is wat ben je dan van plan met het klimaat? Wat ben je dan van plan met het onderwijs? Dat zijn hun speerpunten voor van het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. En het ging de afgelopen tijd bij D66. En dat hoorde je ook echt van de wat gevestigde generatie in die partij, veel te veel over toch niche-onderwerpen. Ja. Hoe belangrijk het ook per individu kan zijn. Maar voor het grotere geheel was het veel opsmuk en weinig wol. Zeg ik het goed zo?
Volgens mij wel, maar we hebben een Engels uitdrukking voor.
Tegenaan. Maar dat is, misschien moeten we een rubriekje beginnen, Pim. Van
je mag
de contaminatie van de week.
Ja, maar ik vind ook wel, als wij een klein uur aan het praten zijn met elkaar, dan mag je best wel een paar versprekingen hebben of een Engelse term er doorheen gooien. Ja. Ik heb nu een duim omhoog, omlaag, zoals The Gladiator, hè, weet je wel, in de film. Maar zijn er nog politici die je graag een duim omhoog of een duim omlaag wil geven?
We hebben natuurlijk al, denk ik, de meeste relevante mensen besproken. Ja, nog eventjes, weet je, met Marijn is ze natuurlijk ook een aardige, fatsoenlijke vrouw. Waarvan je toch langzamerhand gaat denken van hoe lang gaat hij het nog volhouden bij die partij. Die toch al heel lang echt in de marge van de Tweede Kamer opereert, electoraal gezien. En er lijkt weinig verbetering ook. De peilingen zien er beroerd uit weer. Je hebt daar toch misschien toch meer de havenarbeider nodig aan de kop. Dan de fatsoenlijke vrouw die Marijnissen is. En misschien dat ze zich dat zelf ook wel realiseert. Heel, heel tragisch op zich, want op zich wel een goed Kamerlid. En we hebben natuurlijk nog Jesse Klaver gehad, hè, als stand-in voor Frans Timmermans.
Heel goed gedaan, hè, zegt de achterban.
Ja, die weer heel goed. Nou, niet, ja, de achterban. Ik zat toevallig van de week bij Galit en Sophie voor het eerst. Op was het woensdag. En toen dus zat ik naast Julia Wouters, de voormalige PA van Lodewijk Asscher. Dus je weet eigenlijk altijd al wat zij vond. En bij Rempolsen, want Jesse Klaver het fantastisch had gedaan. Het was helaas wat weinig tijd in de uitzending om daar ook nog iets over te kunnen zeggen. Maar goed, wie weet komt dat in de toekomst nog.
Hij beheerst het debat wel, Klaver natuurlijk.
Hij deed dat prima. Ja. Hij is ervaren. Hij is misschien ook wel in de topregionen van... Ik bedoel, je kan het niet eens zijn met zijn beleid en met zijn voorstellen. En mensen debattechniek. Want daar heb ik zelf af en toe wel dat ik denk dat hij dan heel, heel opgewonden gaat zijn doen van daar ben ik het niet mee eens. En ik ben nu echt geschokt. Want u zegt nu dit en dit en dit. Maar het gaat vaak met hyperbolen gaat het gepaard. Maar goed, het is zijn techniek. En hij doet dat prima. Ik vond het sterkste van hem niet zozeer zijn interrupties, maar veel meer het verhaal wat hij hield. Dat verhaal was natuurlijk goed afgestemd, ook met PvdA. Ja. Misschien heeft, ik denk dat Tim Mats zelf ook al gelezen heeft, misschien heeft hij zelf wel geschreven, wie weet. Maar dat was een verhaal wat toch wel een klassiek, vond ik, sociaal-democratisch verhaal eigenlijk was. Met referenties aan Den Uyl, maar ook aan het belang van volkshuisvesting en hoe dat vroeger ging. Hè, dat er een ministerie van volkshuisvesting was met mensen die verstand hadden van plannen en dingen, dat het totaal van het speelveld verdwenen is in Den Haag. Ik denk een heel terecht punt. Ja. En ook heel goed passend bij de PvdA, bij het linkse verhaal. Ik vond dat eigenlijk wel goed. Dat vond ik eigenlijk veel beter dan een interruptietje.
Ja.
En je ziet aan het Klaver, en dat is wel knap, dat hij ze wel helemaal ten dienste heeft gesteld van niet, ja, zijn ego opzij heeft proberen te zetten. Dat zal een behoorlijke opgave geweest zijn om het belang van eenheid uit te stralen en zich aanvullend richting Frans Timmermans op te stellen, die natuurlijk hun boegbeeld is. En hij heeft de honneurs, denk ik, prima waargenomen in het debat. De verdediging, hen met dat wachtgeld.
Dat wil ik nog even bespreken, ja, omdat dat natuurlijk ook van Mona Keijzer. Ik heb nog twee dingetjes.
Ja, ja, ja. Nee, maar dan even over dat wachtgeld van Frans Timmermans, waar Wilders hem dan op aansprak. Je weet dat hij dat eigenlijk ook een vervelend verhaal vindt. Hè? Ze stonden niet voor niks al die jaren te roepen van brievenbusfirma's zijn niet goed. De Wopke Hoekstra met zijn pensioenregeling die McKinsey voor hem geregeld had. En daarom deugt Wopke Hoekstra niet. Allemaal dingen die mochten. Allemaal dingen die mochten, die niet illegaal waren, maar waar men een moreel oordeel over had.
Ja.
En dus mensen vanuit politieke redenen ter verantwoording overriep. En nu betreft het Timmermans. Hè, een verhaal wat voor die achterban gewoon heel lastig is. Wat je ook hoort van mensen van PvdA en GroenLinks, ook hoog in de boom, die er ook niet blij mee zijn. Maar goed, die keuze heeft Timmermans gemaakt. En nou ja, dat is dan maar zo. En hij had er eigenlijk ook geen verhaal over. Hij zei van ja, het mag. En hij haalde eigenlijk zijn schouders boven. Maar je weet, je voelde gewoon. Toen Wilders wist dat
even daar waar die kan prikken.
Natuurlijk. Ja, het is en blijft natuurlijk een slecht verhaal. Maar ja, toen kwam er nog een nieuw.
Nou, inderdaad, want Van der Plas die ging daar ook even op los, op dat thema van het wachtgeld. En op dezelfde avond zat Mona Keijzer, de premierskandidaat of nummer 2 van de lijst. Hè? Daar wil ik vanaf zijn.
Dat hebben we iets vraagt, hè?
Inderdaad, ja. Die zat bij Umberto. En lang verhaal kort, zij ontvangt ook wachtgeld.
Kijk, wat Timmermans met zijn, of de heer Timmermans met zijn wachtgeld doet, dat moet hij natuurlijk zelf weten. Ik kan niemand dwingen dat op te geven. Maar de heer Klaver, die zegt hij van ja, Kamerleden krijgen ook wachtgeld. Maar het verschil is natuurlijk dat de heer Timmermans met wachtgeld campagne gaat voeren voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Mevrouw Keijzer, heeft u wachtgeld?
Ja.
Gaat u campagne voeren?
Deels wel, ja, klopt.
Dat is ook alweer, ja, pijnlijk toch wel, hè?
Kijk, het is vergelijkbaar en het is ook niet te vergelijken. We beginnen bij het laatste. Mona Keijzer is het kabinet uitgetrapt.
Ja.
Frans Timmermans heeft vrijwillig zijn mooie baan opgegeven om campagne te gaan voeren richting de Tweede Kamerverkiezingen van november. Dat betekent dus dat de ene is vrijwillig, de andere is onvrijwillig. Het maakt in feite niet zoveel uit, omdat voor beide gelden.
Het is een overbruggingsregeling eigenlijk, ja.
Bovendien gaat het om Europese regels. Met Timmermans niet zozeer om Nederlandse. Voor Mona Keijzer wel. Alleen hetzelfde wat Mona Keijzer treft en BBB treft als Timmermans, is dat het weliswaar mag, maar het wel een lastig verhaal wordt. Op het moment dat je bij Timmermans en die partij opstelt als wij willen dicht bij onze kiezers staan en die moet zich met ons kunnen identificeren. Maar met BBB, dat de leider van BBB in een debat schande spreekt van Timmermans, die wachtgeld krijgt, terwijl haar eigen nummer 2 het ook krijgt. Mm. Die ze bovendien als premierskandidaat heeft gepresenteerd. Ja. Dus je zie je dat het weliswaar allemaal kan en mag, maar dat het de geloofwaardigheid niet ten goede komt voor beide partijen, maar nu ook in de laatste plaats ook voor BBB. En doordat het nu voor BBB pijnlijk is geworden, is het argument richting de PvdA GroenLinks ook niet meer te gebruiken. En ik vraag me zelfs af of het niet ook breder nu niet meer te gebruiken is. Want Wilders kan het natuurlijk in een confrontatie met Timmermans hem nog wel voor de voeten werpen. Maar dan moet hij het eigenlijk ook Mona Keijzer voor de voeten werpen. Dus het instrument om hier echt een campagne ding van te maken is volgens mij iets minder groot geworden richting GroenLinks PvdA. Het is wel pijnlijk geworden richting BBB. En het versterkt een beetje het idee dat we natuurlijk al eerder hebben vermoed. En ze vinden het zelf allemaal heel erg als je erover begint. We hebben het interview met Mona Keijzer natuurlijk 2 weken geleden in de krant gehad. Die vond het ook maar heel erg raar dat wij enige, nou ja, uit elkaar lopende paden zagen plaatsvinden bij die partij tussen de nummer 1 en nummer 2. Maar het versterkt wel een beeld van het gaat daar niet helemaal lekker. En in hoeverre gaan we daar nog meer van zien? In hoeverre gaat dit dooretteren? Of zien we op een gegeven moment, gebeurt er iets met een gezamenlijk optreden waardoor die twijfel wordt weggenomen? Nou, daar lijkt het vooralsnog niet op.
Want bij een vorige gezamenlijke optreden was dat ook, denk ik, niet in alle opzichten overtuigend. Bij Opeen was dat toen.
Nou ja, ze ontkennen dat ze niet op één lijn zaten. Maar wij, de kijkers, zien iets gebeuren.
Ja, het is misschien ook meer de lichaamstaal en ten opzichte van elkaar.
En vecht daar maar eens tegen.
Ja. Ja. Overigens, voor de duidelijkheid, als jij. Want hoe zouden ze anders betaald moeten worden? Want het is in principe wel logisch dat je een inkomen genereert als je campagne voert voor een politieke partij, toch?
Nou ja, zij genereerde ook een inkomen. En dat zei ze ook even tussen neus en lippen door in het gesprek met Umberto. Dat ze aangaf van ik doe wel dingen en het wordt dan weer in mindering op het wachtgeld gebracht. Maar inderdaad, het wachtgeld loopt door omdat ze staatssecretaris was. En je kan er in principe natuurlijk ook van afzien. Maar
gewoon minder verdienen. Dan verdien je dus gewoon minder maandelijks. Als je het niet aftopt, maar gewoon je wachtgeldregeling helemaal stop zou zetten.
Ja, dan teer je alleen nog op datgene wat je extra dan aan geld verdient. En dat zal niet zoveel zijn als een staatssecretaris.
Nee.
En die moeten ook een hypotheek betalen. Dus ja, het is pijnlijk. Want ik had toch een beetje het idee, if you aim for the king, you better not miss.
Ja.
He, om maar weer. dat ik wel dacht, vooral dat betreft vooral Caroline. Je kan Frans Timmermans wel de maat gaan nemen via Jesse Klaver. Maar als je nummer 2 ook wachtgeld gebruikt. De meeste, misschien ook mensen uit de BBB-achterban, zullen niet onmiddellijk ook de nuances zien.
Nee, die Keijzer uitprobeert te leggen. Maar ik weet ook niet of Timmermans ook. Ja, die zal misschien toch ook een bepaald inkomen willen bouwen. Zoals hij natuurlijk ook zelf zei, om zijn hypotheek te kunnen betalen. Ja, moet zo iemand dan naar nul of naar een uitkering?
Nou, weet je, ik denk dat je die 3 maanden pijn had je moeten pakken.
Nou,
denk
ja.
ik. Gewoon uit strategische overwegingen ook. Misschien dat de PvdA nog iets voor je kan regelen. Maar als je 9 jaar 3 ton hebt verdiend. Volgens mij ook nog redelijk belastingvoordelig. Dan hoop je dat mensen voldoende hebben om tot de Tweede Kamerverkiezingen van november te redden. Maar goed, dat is een persoonlijke keuze. Het gaat ook niet zo om dus of het mag. Het is alleen gewoon, je maakt jezelf onnodig kwetsbaar. Want het is eigenlijk de enige echte grote fout of groot risico wat je loopt tot nu toe. Want voor de rest is het best rustig gebleven bij PvdA GroenLinks. En dan vraag je je af waarom eigenlijk? Want het gaat zo goed, dus waarom heb je je kwetsbaar gemaakt?
Ja. Het enige wat we nog niet hebben besproken is natuurlijk dat het de laatste van Rutte was.
Ja.
Wil je nog één gevoel daarbij delen met onze luisteraars?
Nou, hij gelooft ik zelf nog niet per se dat het zijn laatste keer is. Hij denkt toch ook wel van misschien lukt het wel helemaal niet om eruit te komen met na de volgende verkiezing.
Oh.
Want je ziet wel inderdaad, de verschillen zijn vrij groot. De partijen zijn vrij onbekend. En kunnen die straks allemaal wel met elkaar? Hè? Kan je een PvdA, GroenLinks, VVD, NSC-kabinetten willekeurig voor gorden krijgen? Of doet NSC misschien helemaal niet mee, omdat ze alleen maar willen gaan controleren? Hoeveel partijen heb je dan nodig?
Nou.
Wat doet Caroline van der Plas? Die heeft natuurlijk 16 zetels in de Senaat. Dus het wordt een ingewikkelde puzzel. En hij denkt van, nou ja, misschien nog wel langer. Maar ja, je merkt wel in de omgeving van hem dat hij toch. Aan de ene kant vindt hij het moeilijk om afscheid te nemen. Aan de andere kant schijnt hij ook in spijkerbroeken tegenwoordig door het ministerie van Algemene Zaken te lopen.
Oh ja.
Op het moment dat hij niet in het openbaar hoeft te verschijnen. Wat hij voorheen niet deed.
Nee.
Dus die heeft wat dat betreft, probeert hij misschien toch een beetje vrede ermee te krijgen dat het voorbij is. Maar ja, het is waarschijnlijk, ik weet niet volgend jaar om deze tijd, maar ik denk dat we in april, mei nog
voor
wel
zomerreces wel.
Rutte nog steeds wel een grote kans maken dat hij nog steeds premier is.
Okay, nou, dus voorlopig nog even met Rutte. We gaan het allemaal volgen in Afhameren. Dankjewel, Wouter.
Jo.